Goedemorgen. Heel fijn om hier te zijn. Bedankt Leander voor de uitnodiging. Weet je wat ik een heerlijk moment vond? Dat Leander zei, we gaan bidden en toen was het echt een heerlijke tijd stil. We leven in een tijd waarin deze momenten zeer spaarzamelijk zijn. Maar in de stilte, dan ontmoet God ons hart en dan moet ons hart God. Dus vroeger voelde ik mij wel eens een beetje ongemakkelijk, hè? Van nou, gaat er nog iemand bidden? En nu dank ik voor de stilte. Goed, even praktisch. Ik zou mezelf voor willen stellen. En gisteren heb ik wel geleerd dat intracultureel gaat het nog wel eens anders. Mijn schoonzusje uit Guatemala, die was bij ons. En het interessante was dat in Guatemala stel je heel anders voor. Dat wist ik niet. Maar ze zeggen, als ik mezelf voorstel aan een groep, dan ga ik vertellen wat mijn ouders, wie mijn ouders zijn, wat ze voor werk doen, waar ik woon, wat mijn broers doen in hun dagelijks leven, hoeveel kinderen dat ze hebben. Oftewel, wat ik ga doen, ik ga mijn context vertellen. En ik vertel bijna niks over mezelf, alleen mijn naam, helemaal het eind. En dan het belangrijkste, mijn achternaam van mijn familie. In Nederland is het precies andersom. Als je je voorstelt, vertel je gewoon kort je naam. Zo min mogelijk over je gezin. Je vertelt vooral wat je doet. Leuk hè? Nou, wist ik niet. Ik ben Nederlander, dus laat ik het aan me bij houden. Anders dan ben ik een half uur bezig als ik mijn context helemaal ga uitleggen. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik ben dus Arjen van Gent. Ben getrouwd met Ankie en ik heb 4 kinderen. Sinds januari 2008... is het mooiste gebeurd in mijn leven wat mij ooit had kunnen overkomen. Dat is namelijk dat God door zijn woord tot mij sprak. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En als God dat tegen een rebel zegt, dan is dat een eeuwig wonder. Toen begon mijn leven opnieuw. En dat vernieuwingsproces, dat duurt tot de dag van vandaag. En dat zal compleet worden in de eeuwigheid. Goed, Leander heeft al kort gezegd wat ik doe. Ik werk in het ziekenhuis, op de intensive care en op de spoedeisende hulp. Dus ik heb een drukke job inderdaad in deze tijd. Maar ik werk maar part-time. Want ik studeer ook Bijbelse hulpverlening. En vanuit die context sta ik hier ook. Want ik ga niks over de intensive care vertellen. Dat zou ik ook kunnen doen vandaag. Maar ik ga vandaag over God en ons hart spreken. Verder ben ik oudste, sinds bijna 2 jaar in de christelijke gemeente in Alblasserdam. En mogen we samen een aantal broeders, waaronder Jacques, die spreekt hier denk ik ook wel eens, dienen in de gemeente. Nou, vanuit het Centrum voor Pastorale Counseling worden een aantal lessen verzorgd in het blok Pastoraat. En de vorige keer hebben jullie als goed is les gehad van Martin Penning. En hij heeft gesproken over God en ons hart. En hij heeft het eerste deel gedaan. 'S Middags heeft Jeff gesproken over integratie, geloof en hulpverlening. Nou, dat is echt een specialistisch deel. Maar Martin heeft gesproken over God en ons hart. En hij heeft daarin gekeken naar hoe God in Genesis 1 begonnen is. Met het geven van raad. Was maar 1 waarheid en dat was Gods waarheid en die ging hij aan de mens meedelen. En vandaag gaan we eigenlijk een verdiepingsslag maken op wat Martin de vorige keer met jullie heeft behandeld. Want we zagen dat Martin schetste dat niet alleen God in het spel was, maar dat ook Satan in het spel kwam. En dat er toen eigenlijk 2 waarheden, nou het ene was geen waarheid, maar er waren 2 raadgevingen die werden er toen actief. En dat werkte door tot op de dag van vandaag. En Satan gebruikte zijn tactieken. Martin heeft verteld over 5 D's. Hoe die mensen tot op de dag van vandaag misleidt. Maar daar bleef het niet bij. Want Jezus Christus, de Zoon van God, we hebben het vanmorgen gehoord, die is naar de aarde gekomen. En die heeft de kop van de slang vermorzeld. Nou, er ligt een hoop in en het moet voor onszelf ook een persoonlijke ervaring worden. Waar? In ons hart. Goed, daarom willen we vandaag... dat is vervelend. Ik dacht dat ik in één keer heel de PowerPoint zou krijgen. Maar goed, dat maakt niet uit. Vandaag wil ik in het morgendeel spreken over God en ons hart. En daar wil ik een soort basis leggen. Van wat gebeurt er nou eigenlijk in ons hart? Want ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt, maar soms ben je wel eens gewoon een raadsel voor jezelf. Nou, vanmorgen wil ik dat raadsel een beetje met jullie gaan ontwarren. Wat zijn de processen in ons hart wat veranderd moet worden? En vanmiddag wil ik meer de praktische vertaalslag maken. Hoe veranderen wij dan praktisch in de praktijk van ons dagelijk leven naar het beeld van Christus? En ik wil dat doen door een bepaalde tijdslijn uit te gaan werken. Hoe veranderen wij in de toekomst? Hoe moet die verandering vandaag plaatsvinden? Wat kunnen wij dan praktisch doen? Wat is onze verantwoordelijkheid? Wat is Gods verantwoordelijkheid? En ons verleden. Ja, dat is een dingetje, hè? Dat verleden van ons. Is dat nou voorbij? Of is dat nou niet voorbij? Nou, dat is een interessante vraag die we vanmiddag hopen te gaan beantwoorden. Nou, aan het eind van de dag wil ik afsluiten met een casusbespreking. Om het gewoon even praktisch te gaan toepassen. Zoals ik zeg, vandaag dus deel 1. En het mooie is dat als we iets over ons hart willen weten, dan moeten we echt in het woord zijn. Als je iets van een bouwconstructie wil weten, dan moet je naar de architect toe gaan. Waarin Jesaja staat zo mooi geschreven dat God de formeerder van ons hart is. Hij is de architect van ons hart. Dus vandaar dat we heel vaak vandaag de Bijbel gaan opendoen. Wat zegt de Bijbel over ons hart? En ik wil beginnen met een spreuk uit Spreuken 20, die jullie gepresenteerd zien. Waar staat: de raad in het hart van een man is als diepe wateren, maar iemand met inzicht, die zal hem naar boven halen. Dit is het morgenprogramma. Wat betekent nou de raad in het hart van een man? Nou, de raad van het hart van een man, het hart wordt hier vergeleken als diepe wateren. Dus niet oppervlakkig, niet een beetje diep. Nee, er staat diepe wateren. Als je naar het water kijkt, dan zie je het oppervlak. Maar meestal kan je niet in de diepte kijken. Nou, wat leert dat ons? Er is dus in ons hart een bepaalde dimensionaliteit. Er zit een gelaagdheid in. En wij als mensen zien wat voor ogen is. Maar er zit veel dieper, zit er ook nog van alles en nog wat. De raad, de overleggingen, de overtuigingen van ons hart. Dat zit in de diepte. Dat is een heel belangrijk aspect. Het tweede is, er staat iemand met inzicht, die zal die diepte naar boven halen. Dat is mooi, hè? Spreuken is echt, dat is wijsheidsliteratuur. Weet je wat de Spreuken zegt over iemand met inzicht? Er staat in Spreuken 9 vers 10, het beginsel van de wijsheid is de vrezen des Heren en de kennis van de Heilige is inzicht. Oftewel, iemand met inzicht die dat hart naar boven kan halen, die moet God lief hebben boven alles. Maar die moet ook kennis hebben. Kennis van de architect. Kennis van het woord. Nou, als we dat hebben, dan gaan wij meer inzicht krijgen in ons hart. En dan begrijpen we ook wat er nou precies moet veranderen. Nou, en het is mijn verlangen, we hebben vanmorgen met elkaar gezongen, dat we God moeten aanbidden met heel ons hart. Wat is dat nou? Dat hebben we zo makkelijk gezongen, maar in de praktijk is dat nog niet zo heel makkelijk. Daar gaan we echt achterkomen. En misschien ben je er achtergekomen. En ik wil dat doen met deze casus aan het eind van de dag. En dat gaat dus over Mark. En dit is een persoon. Jij kan het zijn. Of hij kan bij jou in de kring zitten, in je gemeente of op een vereniging of waar dan ook. Het is een persoon, een alledaags persoon met wie je zou op kunnen trekken, die je kan ontmoeten. Of misschien ben je het zelf al, 22 jaar, net getrouwd, zijn vrouw is zwanger en het lijkt niet helemaal goed te zijn. Dus zijn vrouw moet bevallen in het ziekenhuis, zodat ze direct daarna moeten gaan starten met onderzoeken. En Mark worstelt daarmee. Hij wordt stil, somber, depressief, vraagt hulp, krijgt een behandeling. Maar hij komt gewoon een beetje in een isolement, werken lukt niet meer. En ja, zijn vrouw die ziet het, die kan eigenlijk niks doen, maar die probeert toch maar iedere keer, trek je niet terug, ga nou naar de kring. En jij zit op de kring, ja, ga later, het is zo mooi vers draven, kan dus lastig, maar wat moet ik nou doen? Of misschien is dit de worsteling van je eigen hart, ik weet het niet, waar je nu zit. Nou, zo dichtbij wil ik het een beetje brengen vandaag. Dus we zitten niet hier in de spreekkamer van een psycholoog, maar we zitten hier gewoon in de gemeente of in een vriendschapsrelatie. Goed, de vraag is, heeft de Bijbel genoeg in zich om Mark te kunnen helpen? Wie zegt ja? Gelukkig, bijna iedereen. Ja. Wij zeggen heel makkelijk ja daarop. En het kunnen twee vormen van ja zijn. Dat kan bijvoorbeeld een simplistische versie zijn. Hè? Laat ik even teruggaan naar Mark. Hij zegt van, joh, nou, laten we eens kijken wat er gebeurt. Hij is stil en hij worstelt met sombere gedachten. Wie weet een Bijbeltekst over sombere gedachten? Of de oppervlak, of de oplossing voor sommige gedachten. Laat ik het iets specifieker maken. De blijdschap van de Heer moet je vreugde zijn. Werp je bekommernissen op hem, hij zorgt voor u. Prachtig. Of bijvoorbeeld, weet je wat je heel vaak hoort? Verblijd u in de Heer. Te alle tijden. Mark, je zit op de kring. Mark, ik zie dat je worstelt. Verblijd je in de Heer. Klopt dat? Technisch wel, hè? Nou, je ziet het. Mark is ook 25 kilo aangekomen. Dat is nogal wat in 4 maanden. Wat zegt de Bijbel erover? Heeft hij zelfbeheersing of niet? Denk het niet, hè? 25 kilo aankomen in korte tijd, als er geen medische oorzaak is, laat ik dat bijzeggen. Dat is wel een teken dat er iets misgaat. Dus hij gebruikt voedsel als oplossing voor zijn problemen. Oftewel, hij gaat zichzelf aanbidden door het nemen van voedsel. En hij zegt, joh, stop met het aanbidden van voedsel, prijs de Heer. Nou, snap je? Natuurlijk, dan heb je met de Bijbel in je hand, heb je helemaal gelijk. Maar heb je Mark geholpen? Ik denk het niet. Misschien zeg je, we hebben de Heilige Geest nodig. We moeten gewoon de Heilige Geest hebben. En als de Geest, laten we bidden om de Geest. En dan zal die bevrijd worden van zijn problemen. Dus misschien moeten we een bevrijdingsgebed bidden. Het is maar de vraag of het zo werkt. Het kan zijn dat je gelijk hebt. Maar de vraag is, help je Mark? Nou, de diepere versie, die geeft ons inzicht in de complexiteit van ons hart. Want wat is nou de reden dat Mark somber wordt? Of wat is nou de reden dat hij naar voedsel grijpt als oplossing voor zijn probleem? En die reden, die wil ik met jullie gaan doordenken. Stap voor stap. Wat is er in de diepte van ons hart gaande, waardoor dat aan de oppervlakte problemen zichtbaar worden? Nou, zoals ik al zei, dan moeten we naar de architect. En de architect van ons hart, dat is God. En die heeft in zijn woord heel veel geschreven hoe hij dat hart heeft gevormd. En ik wil dat uiteenzetten, als volgt uiteenzetten. We gaan eerst kijken naar het design. Dus het ontwerp. Dan gaan we kijken, wat is nou de impact van de zonde op dat ontwerp? Wat is er kapot gegaan? En wat zijn de gevolgen daarvan? Maar we gaan ook kijken, wat is het herstel wat God in zijn woord aanbiedt en wat Jezus ons heeft getoond. Dat is voor morgen. En dan wil ik kort afsluiten, in een minuut of 10, met, nou, het gaat niet alleen over ons hart, maar ons hart staat ook in een context. Hè? Wij staan met dingen in verbinding, met God, met anderen, nou ja, goed. Daar gaan we het later over hebben. Maar het centrum ligt dus op ons hart. Nou, jullie zien een plaatje met een hart daarop. En er zijn, ons hart is samengesteld uit 3 componenten. Welke 3 componenten zijn dat? Weet iemand dat? Doe eens een gokje. Trouwens, als jullie vragen hebben, ik heb geen enkele moeite met als er vragen tussendoor gesteld worden. En als je denkt, het is een domme vraag, nou, het antwoord kan alleen dom zijn, maar de vraag is nooit dom. En het kan ook zijn dat je een vraag stelt en je denkt, ja, ik stel hem maar niet, want misschien gaat hij het nog behandelen. Nou, als dat zo is, dan vertel ik je dat. Wil je het afspreken? Dus de eerste vraag is, uit welke drie componenten bestaat het hart wat God ontworpen heeft? Ziel, lichaam en geest. Anders nog? Wil, verstand en emotie. Heel goed. Super. Componenten ziel en geest. Daar komen we in de loop van de dag nog op. Daar komen we eigenlijk automatisch bij. In de Bijbel worden die niet als 3 componenten, als losse componenten beschreven. Maar dat is eigenlijk een eenheid. Hè? Dus de ziel en geest, eenheid, hoofd en hart en lichaam. Dus eigenlijk is dat ons totale wezen, zeg maar. Maar ons hart bestaat inderdaad uit de componenten, onze gedachten, ons denken, onze emoties en onze wil. Nou, ik wil eerst elk van die 3 uiteenzetten. Wij zijn denkende wezens. Dus een vitaal aspect van de ervaringen die wij in het leven opdoen, dat vindt zich plaats hier, ja, of hier, of hoe je het noemen wil. Met onze gedachten zijn we in staat om kennis tot ons te nemen, of om dingen te interpreteren, om dingen te duiden. Oftewel, ons denken, zou je ook kunnen zeggen, dat is ons verstand. Nou zeg je, hoe zit dat? Want dat zit hier en het zit niet hier. Oké. Nou, laten we een afspraak maken. De dingen die ik zeg, die wil ik altijd bewijzen vanuit het woord. En als ik dat niet kan, dan ga ik mijn huiswerk over doen. Blaad met mij mee naar Matteüs 9. In Matteüs 9, het 4e vers staat, Jezus die hun gedachten zag, zei, waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Zie je? Wij hebben een denkend hart. Oké, voor degenen die niet in één keer overtuigd zijn, hoef je niet op te zoeken, ik zal het opzoeken. Lucas 9, vers 47. Daar staat, maar toen Jezus de overweging van hun hart zag, nam hij een klein kind en zette het erbij zich. Zie je? Wij hebben een denkend hart. Paulus zegt het ook in 2 Korinthe 4, het 6e vers, dat God in onze harten geschenen heeft tot de verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God. Zie je? Wij hebben een denkend hart. Nee. Nee, dat is een beetje, het is ook voor kinderen wel eens een lastige, hè? Van hoe zit dat nou met je hart, zeg maar. Maar dat is, ja, wat is je ziel, wat is je geest, zeg maar. Dat is ons innerlijke wezen. Zo omschrijf ik het altijd. Ja. Dus ons innerlijke zijn. Dus onze, eigenlijk moeten we hier zeggen, onze persoonlijkheid. Zo zou je het ook kunnen noemen. Ja, goeie vraag. Oké. Nou, het 2e is, dat ons hart, het tweede component, waaruit wij bestaan, zouden we kunnen zeggen, dat is onze emoties. Wij zijn niet alleen denkende wezens, maar wij zijn ook emotionele wezens. Nou, dat hebben we allemaal ontdekt, hè? We hebben allemaal emoties. En die emoties, die zijn vaak een hele krachtige drive in ons leven. En laat ik heel duidelijk zijn, op zich is dat goed. Emoties, die hoeven niet fout te zijn. Die hebben nog wel eens een negatieve lading. Ik heb ze ook wel eens een negatieve lading gegeven. Maar als wij dat doen, dan zeggen we daarmee eigenlijk van God heeft het toch niet zo goed gemaakt. Dus een enorme onderdeel, een enorme onderwaardering van de manier waarop God ons hart heeft gemaakt. Ik zou zeggen, als je emoties slecht vindt, dan vind je God slecht. Dat is pas slecht. Dus, nee, ik zeg dus niet dat er niks verkeerds kan zijn aan emoties, want ik denk dat emoties het krachtigste component zijn om ons snel te kunnen misleiden. Om ons helemaal in te pakken. Dus het kan heel verkeerd een verkeerde kant op gaan met onze emoties. Die kan ons helemaal meenemen. Maar emoties zijn in de basis niet slecht. Oké, geef me een Bijbelse onderbouwing, zeg je. Johannes 14. Daar gaat Jezus, vlak voordat hij het lijdensproces ingaat, gaat hij drie indrukwekkende hoofdstukken. In drie indrukwekkende hoofdstukken gaat hij zijn afscheidsreden eigenlijk geven. Dan zegt hij, laat uw hart niet in beroering raken. Nou, beroering, is dat een emotie? Ja, hè? Johannes 14, vers 1. Johannes 16, het zesde vers. Er staat, maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Zie je? Vers 22, 16 vers 22, ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weer zien en uw hart zal zich verblijden. Mooi, hè? Dus er is in ons hart een emotioneel component. Nou, dan komen we bij de derde uit. Want we zijn niet alleen denkende wezens, we zijn niet alleen voelende wezens, maar we zijn ook wezens die mensen, of persoonlijkheden, die een wil hebben. En met onze wil maken wij keuzes. Hele dag door. Nee, niet dat je elke keuze bewust maakt, want dan zou je echt helemaal het spoor bijster raken. Ons keuzecentrum is zelfs zo gemaakt dat we gewoontes kunnen ontwikkelen. Moet je voorstellen, vanmorgen je bed stap, ik heb fetus aan. Hoe zat het ook alweer? De linkerkant en de rechterkant. De linker moet naar rechts en de rechter moet over de linker naar links. En dan onderdoor, nou, hè? Iedere keer een keuze. Nu gaat deze hand daarin. Kan niet, hè? Is niet met het leven verenigbaar. Maar we maken heel veel keuzes. En die keuzes die hebben het vermogen om gewoontepatronen te worden. Maar we maken, ook al zijn er veel dingen gewoonte, we maken actief keuzes. Keuzes om je kinderen naar de Bijbelschool te doen. Om zelf hierheen te komen. Wat doe ik op mijn brood? Hoe ga ik weg thuis? Nou, noem maar op. Tal van keuzes. Nou, God maakt geen onderscheid tussen de keuzes die wij maken en ons hart. Die keuzes die zijn een fundamenteel onderdeel van ons hart. Drie componenten. Opnieuw. Zeg je, waar staat het in de Bijbel? En ik ga er eentje van, ik heb drie teksten, als jullie willen, dan kan ik die PowerPoint gewoon naar jullie toesturen. Ik heb drie teksten daar opgeschreven. En ik ga, omwille van de tijd, alleen Handelingen 5, vers 4 met jullie lezen. Daar gaat het over Ananias en Safira. En zij zijn in de mis gegaan met geld. En op een gegeven moment gaat Petrus een vraag stellen in vers 4 halverwege. Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? Zie je? Er is in de Bijbel Zoals God ons hart ontworpen heeft, is er geen onderscheid tussen onze wil en ons hart. Het is een onderdeel van ons hart. Nou, het is belangrijk om te beseffen dat ons hart, al die drie elementen, die staan met elkaar in verbinding. Daarom heb ik er pijlen tussen gezet. Die zijn onderling met elkaar verbonden en ze overlappen elkaar. Je kan niet zeggen van als je altijd alleen maar de goede keuze maakt, dan zou je je goed voelen en dan zou je goed denken. Of als je goed denkt, dan is het automatisch zo dat je je beter voelt en dat je de goede keuze maakt. Nee, er zit een bepaalde dynamiek in het hart. Alles is met elkaar verbonden en ze overlappen elkaar. Dat is belangrijk om dat te beseffen. Dit is Gods ontwerp. Maar nu ben ik begonnen met die spreuk uit Spreuken 20, waar staat dat ons hart is als diepe wateren. Nou, wat is dan de diepte van deze drie onderdelen? En ik hoop echt dat je dat vandaag oppakt. Want dat gaat je namelijk helpen in jouw persoonlijke leven en ook in de dingen waar je mee worstelt. Maar ook in de manier hoe je je beweegt in je omgeving, in je gezin, in je gemeente als je hebt. En hoe je dus omgaat met de dingen en waar je iemand zeg maar op aanspreekt of over meedenkt. Goed. Ons denken, onze emoties en onze wil hebben allemaal een diepere laag. Wat die diepere laag is per onderdeel wil ik nu doorlopen en ik wil dat even doen aan de hand van een praktisch voorbeeld. Denk even aan de laatste keer voor jezelf. Denk even aan de laatste keer dat je bijvoorbeeld bang was of nerveus. Neem even gewoon in je gedachten. Even terugdenken. Dat moment. Oké. Okay. Ik zal verklappen wat ik nu zelf heb bedacht. De laatste keer dat ik nerveus was, dat is net. Want dan loop je zo van achteren naar voren en dan denk je, ja nou, nu gaat het beginnen. Een hele dag. Oeh. Dat is mijn voorbeeld. Waar komt dat nou vandaan? Stel nou dat ik denk, mijn reputatie hangt af van wat ik vandaag ga vertellen. Wat verraadt dat? Dat ik de overtuiging heb dat het vandaag wel goed moet gaan. Want anders blijft er niks van mij over. Wat zullen jullie dan wel niet van me denken? Sta ik hier voor de groep en dan ga ik af. En ja, dan ben ik vader, kom ik thuis. Ja, het ging voor een meter en ik ben oudste. Ik schaam me naar, weet je. Stel, dus er zit een overtuiging. Het moet goed gaan, want mijn reputatie hangt er vanaf. Ik geloof dus, ik heb dus een overtuiging waardoor ik bepaalde dingen ga denken. Dus geloof en overtuiging, maar goed, dat past er niet. Dat is hetzelfde. Je hebt bepaalde overtuigingen. Je gelooft in iets en daardoor ga je bepaalde dingen denken. Oké, je wil een Bijbels voorbeeld. Sarah, die stond in de tent en Abraham, haar man, was buiten. En er komt bezoek en die komt tegen Abraham vertellen, je krijgt een kind. En wat dacht Sarah? No way. Dat gaat het niet meer worden. Er staat er dat zij niet geloofde dat een vrouw zo oud als zij was nog een kind kon baren. Zie je? Zij dacht het gaat het niet worden omdat zij niet geloofde dat een vrouw zo oud als zij was nog een kind kon baren. Zie je? Geloof en denken, die zijn aan elkaar gekoppeld. De vraag is of zij natuurlijk het juiste geloofden. Maar goed, daar komen we nog op. Oké. Wat je denkt, wordt bepaald door wat je gelooft. Ik ben nerveus. Dat is een gevoel, hè? Ik word een beetje bang. Nou, hoe voelt dat voor de groep? Een beetje trillerig, een beetje nerveuzig, een beetje koud. Je wordt een beetje gespannen. Allemaal emotionele uitingen. Ja, die komen voort, een gevoel komt voort vanuit een bepaald verlangen. Dat is in de diepte, onder je emoties, een bepaald verlangen. Nou, wat wil ik dan op dat moment? Ik wil natuurlijk goedkeuring van jou. Ik wil natuurlijk dat mijn boodschap goed overkomt. Ik wil natuurlijk niet dat ik, net als zoals ik vroeger heel vaak heb gedaan, dat ik zo mijn presentatie moest geven. Ik heb heel veel gestotterd vroeger. En als er één moment is waarop dat terugkomt, jullie zullen het vast wel een keer gaan merken vandaag, dan is dat als ik spreek voor een groep. Ik heb verlangens dat ik niet ga stotteren. Ik heb verlangens dat mijn boodschap overkomt. En dat zijn niet allemaal negatieve verlangens, hè? Maar je ziet, er zit een relatie tussen de dingen die ik verlang, de dingen die ik begeer, en hoe ik mij voel. Dat is de diepte van mijn hart. We gaan hier nog vaker op terugkomen. Het derde is de wil. Ja. Ja, het is een dankbaarheid die kan je eigenlijk op verschillende manieren vormgeven. Het is een uiting en je kan dat emotioneel uiten. Maar ik denk dat je ook in woorden of in gedachten dankbaar kan zijn. En ik denk dat je keuzes kan maken die ook een uiting van je dankbaarheid kunnen zijn. Dus ik zou dankbaarheid in een breder perspectief plaatsen. Mooie vraag. Oké, de derde. Nou, op het moment dat ik mij angstig voel, ja, dan en ik loop hier naar voren voor die groep, dan ga ik keuzes maken. Een keuze zou kunnen zijn, ik ga heel stoer doen. Alsof ik dat helemaal niet heb, joh. Hey, ik ben Arjan en ik ben oudste in de gemeente. Ik heb al jaren ervaring, ik heb veel kennis en ik ga jullie het vertellen vandaag. Nou, ik maak keuzes en je denkt, nou, zo, poeh, die jongen, die zet het even stevig neer. Maar dat is een masker. Ik kies er dan voor om een masker op te zetten, terwijl dat in mijn zoon hartje achter zit. Zie je? Dus je maakt keuzes, hoe je denken, hoe je daarmee wil managen, omgaan, hoe je je gevoel wil managen. Daar ga je allerhande keuzes in maken. En die keuzes, die worden bepaald door mijn toewijding. Dat is heel belangrijk. En op het moment dat ik een masker op ga zetten en mijzelf ga verbergen, aan wie ben ik dan toegewijd? Aan jezelf. Heel goed. Als ik toegewijd zou zijn aan God, dan ga ik andere keuzes maken. Dan neem ik andere beslissingen. Nou, met deze drie componenten is God de formeerder van ons hart. Zo heeft hij het bedoeld. Elk heeft zijn eigen dimensionaliteit. Elk heeft zijn eigen verbondenheid. Maar het is een geheel. En met dat geheel moeten wij God aanbidden. En God wil dat wij hem aanbidden met heel ons hart. Het grote gebod. Vanuit alles wat in ons is. Wat je gelooft, wat je verlangt en wat je toewijdt. En in je toewijding. Ik heb gezegd, aanbidding. Je zou dus aanbidding als volgt kunnen definiëren. De grote opdracht, hè? Dus dit is belangrijk dat je deze definitie van aanbidding kent. De grote opdracht is om God lief te hebben, om hem te eren met heel je hart. Oftewel, te aanbidden met heel je hart. Hoe ziet dat eruit? Een hart wat God in waarheid aanbidt, denkt op een manier die Gods gedachten weerspiegelt, zoals hij zegt in zijn woord. Die verlangt datgene waarvan God zegt dat het waardevol en goed is. En die wijdt zich toe, die kiest en die committeert zich aan de dingen waar God zich aan toewijdt. Het is aanbidding. Oké. Ik wilde even een kort bezinningsmoment hebben. En die mag je met elkaar bespreken. Even in een tweetal of zo. We hebben gezegd, de Bijbel zegt veel over ons hart. En nu staat er in Spreuken 4 vers 23, bescherm je hart, en je weet nu wat het inhoudt, boven alles wat het te behoeden is. Want uit je hart zijn de uitingen van het leven. En is mijn vraag, nu je dit concept van God weet, op welke manier bescherm jij jouw hart boven alles wat te behoeden is? Hoe doe je dat? Bespreek even met elkaar en dan is het denk ik goed dat we daarna eerst een kwartiertje pauze hebben. En dan ga ik door met het tweede deel. Ik denk dat dat wijs is. Dus eerst 5 minuten even met elkaar bespreken. En ik zal dan aangeven als de pauze begint. Goed? Oké. Ik vond het fijn dat er een aantal naar me toe komen. Voel je echt vrij om dat te doen? Het is een beetje gepeur in ons eigen hart. Maar laat je ook verwonderen over het concept van de schepper. En ik sta te popelen om over de Heer Jezus te gaan vertellen. Maar voordat ik dat doe, dan moeten we ook iets over de keerzijde vertellen. En ik wil beginnen. Oh, ik zie dat ik bijna over mijn veter struikel. Links, rechtsom, onderdoor. Het lukte. Goed zo. Oké, ik wil beginnen met een quote van Blaise Pascal. Dat is een filosoof. En dat is een hele lange quote. Ik heb hem even een beetje opgeknipt. En Blaise Pascal zegt, welk een wezen is de mens? En dan noemt hij een hele hoop dingen. En dan zegt hij op een gegeven moment, de mens is de heerlijkheid en het uitschot van het universum. Wat wil hij daarmee zeggen? Nou, als er één een diepe denker was, dan was het Blaise Pascal wel. Nou, enerzijds schetst hij hier de mens, hoe de mens gemaakt is, als de heerlijkheid van het universum. En daar heeft hij alle reden toe, want wij zijn geschapen naar Gods beeld. God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dus Blaise Pascal heeft gelijk als hij zegt, wat een heerlijkheid is de mens. En zegt hij, diezelfde mens, die is het uitschot van het universum. Daar waar die ene kant zegt het is de heerlijkheid, daar zegt hij het is ook het plebs. Wat Blaise Pascal wilde zeggen is, hoe mooier wij zicht hebben op het concept, hoe groter het verval en hoe dieper het verval is als dat schade wordt aangebracht. Hij zet heerlijkheid tegenover uitschot. En hij schetst daarmee de kloof die er is gekomen tussen het volmaakte ontwerp van God en het bederf, de schade, de impact van de zonde. En daar wil ik als eerste nu met jullie over nadenken. Maar voordat ik dat ga doen, is dat ik iets met jullie wil delen over een overtuiging die heersend is in onze maatschappij. Want er zijn nog wel wat stromingen, gedachtenstromen. Ik heb er een aantal in de pauze al voorbij horen komen. En die zeggen van nou, die componenten in zichzelf, ja, die zijn neutraal in ons hart. En eigenlijk zou er een vierde bij moeten. Namelijk, ons hart bestaat uit 4 delen. Dat vierde deel, dat is het morele kompas. En in dat morele kompas, zo heb ik het even genoemd, daar vindt eigenlijk ja, het vraagstuk tussen goed en kwaad plaats. Nou, Ik denk, en wat je dan dus zegt, is dat gedachten, emoties en de wil, die zijn neutraal. Ik denk dat het niet zo is. Ik heb in elk deel van ons hart een kompas gezet. Good and bad staat er in elk kompas. Ik geloof dat onze emoties, dat zijn morele uitingen. Onze gedachten en de dingen die wij geloven, dat zijn morele overtuigingen. En ik geloof dat onze toewijding, ons commitment, die bepalend is voor de keuze die wij maken, dat zijn morele wilsbesluiten. Morele toewijdingen. Dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Oké, nou hoe werkt dat dan in de praktijk? Als al die drie onderdelen een morele component zijn. Ik heb al gezegd, je kan ze niet van elkaar scheiden. En deze drie onderdelen van ons hart, die worden gedreven door onze motieven. Die zijn als het ware de motor van ons hart. De motor van die drie onderdelen, onze motieven. En die motieven, die komen voort uit een bron. En nu is de vraag, is de bron zuiver of is die goed? En dan kom ik weer terug bij waar Martin is begonnen. Is de bron, is dat God en zijn woord? Of is dat Satan en zijn filosofieën? In het Nieuwe Testament wordt het als volgt. Ik heb het even zo. Ik heb er een plaatje van gemaakt. Een put. Zie je, een bron, een put. Wit en zwart. Goed of fout? Het Nieuwe Testament zegt, is de bron vlees of is het geest? De wijsheidsliteratuur, spreuken, die spreekt in categorieën van, is het dwaas of is het wijs? Is het dood of is het leven? Is het zonde of gerechtigheid? Zie je? Het is allemaal één en hetzelfde. Daaruit komen onze motieven voort, die de drijfveer achter ons hart zijn. En elke wedergeboren gelovige, ja, ik weet het, we zijn gerechtvaardigd. Alles is nieuw geworden. Maar Paulus die zegt ook in Romeinen 7, het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Oftewel, de realiteit is dat er twee bronnen in ons aanwezig zijn. En de vraag is, vanuit welke bron wordt ons hart geregeerd? Dat bepaalt namelijk de vrucht van je leven. Wij zijn vaak geneigd door te zeggen, als er een probleem is in ons leven, wat kan ik doen om het op te lossen? Verdeeldheid in de gemeente waar Leander mee begon, wat kunnen we doen om het op te lossen? Maar de ware strijd, die is hier. Hier vindt de ware strijd ten aanzien van alles plaats. Ik ga het uitleggen. Goed, dan moeten we goed verstaan, als we die strijd goed willen begrijpen, die hier plaatsvinden, dan moeten we begrijpen wat de impact van de zonde is op het mechanisme van ons hart. Ga met mij mee naar Genesis 3. Martin heeft de vorige keer lesgegeven over Genesis 3. En hij heeft de eerste 5 versen gebruikt om de tactieken van de Satan uit te leggen. Eerste 7 versen. Ik ga dezelfde versen gebruiken, maar ik ga deze versen gebruiken om het mechanisme van ons hart uit te leggen en de impact van de zonde. Wat is er door de zonde veranderd in ons hart? Wat is er kapot gegaan? Is er iemand die vers 1 tot en met 5 zou willen lezen? Jesse, wil jij dat doen? Ik ken jouw naam, heerlijk, gaat fijn. Oké, dankjewel. Wij zien in dit gedeelte dat de Satan zeer sluw te werk gaat om het concept wat God heeft bedacht kapot te maken. Zeer sluw. De tactieken, daar ga ik het niet over hebben, heb ik bijvoorbeeld gezegd. Maar ik wil het hebben over het hart van Eva. Wat hier gebeurt. Nou, welke functies van het hart worden hier in de eerste versen, de eerste drie versen, benoemd? Welk onderdeel van ons hart springt er als eerste uit? Denken, emotie of wil?
Denken.
Waarom denken? Yes, super. Eva die heeft gehoord van God, heeft de instructie gekregen. Satan die vraagt, hoe zit dat Eva? Wat heeft God gezegd? En het eerste wat zij doet, zij heeft de woorden van God dus onthouden in haar verstand. Zij antwoordt, ze overlegt het en ze antwoordt het terug. Dus op denkniveau is hier wat gaande. Satan, het eerste wat hij doet, is hij komt met zijn leugen. Paf! Vers 4 zien we, vers 3. Even kijken hoor. Oh ja, in vers 4 staat, u zult zeker niet sterven. Wat had God gezegd? Genesis 2, u zult sterven. Er komt een leugen tegenover de waarheid te staan. Dat is de eerste aanval op denklevel. Er komt een leugen tegenover de waarheid te staan. Eva, die had op dat moment, en dan zie je al snel de impact van de zonde, die had op het moment, dus eigenlijk tot en met vers 1, maar één geloofssysteem. Denken komen voort uit geloof, hè? God was de enige waarheid. En dat is ontzettend belangrijk om dat vast te houden. De enige waarheid, die vormde haar overtuigingen over die boom. Namelijk, ja, je mag er niet van eten en van de rest mag je alles eten. Dat is goed. Zij had ook relatie tot God. Zij geloofde God als enige van oké, God heeft het beste met mij voor en dat volg ik. Want zij had die boom niet aangeraakt tot aan die dag. Zij had als enige een waarheidssysteem, ik kom zo bij jou, als enige een waarheidssysteem, die boom loop ik voorbij. Want ik heb al het goede tot mijn beschikking. En van die ene boom eet ik niet. Dus het was maar één waarheidssysteem. Goed. Eva die gaat luisteren naar een nieuwe waarheid. En wat gebeurt er dan? De ene waarheid die wordt bestreden met een andere waarheid, een leugen. En er komt ook een nieuw waarheidssysteem bij. Op een of andere manier is dat nieuwe geloofssysteem, laten we het zo maar even noemen, is dat aantrekkelijk voor Eva. Want Eva, die heeft hier de kans, die wordt hier de kans voorgeschoteld om onafhankelijk te worden. Dus dat nieuwe waarheidssysteem, zeg maar, die heeft iets aan Eva te bieden. Ze werd zelf God, omdat ze zijn inzicht krijgt in goed en kwaad. En ze wordt onafhankelijk. Ze heeft God niet meer nodig. Zie je? Ze krijgen een heel ander perspectief op God. Ze krijgen een heel ander gedachtensysteem over zichzelf voorgeschoteld. Nou, daar zit je dan. En dit is dus hoe de zonde heeft ingewerkt op het denkende hart van Eva. In plaats van één waarheidssysteem is er een totaal nieuw perspectief die haar onafhankelijkheid eigenlijk aanmoedigt of aanwakkert of aanbiedt in plaats van afhankelijkheid. En nieuwe gedachten met zich mee. Niet alleen maar meer goed, maar ook kwaad. Dat is de impact van de zonde op ons denkende hart. Een nieuw perspectief. Jij wilde een vraag stellen hierover.
Ja, zij heeft al eigenlijk gezegd dat hij nu mag aanraken, maar dat hij op dat moment bij haar al dan de waarheid niet meer.
Ja, dat is een hele goede opmerking. Daar zijn wel de theologen over verdeeld of dat nou een completer antwoord is, wat Eva hier geeft, of dat het een verdraaiing is. Dat is gewoon simpelweg niet duidelijk, zeg maar. Het eerste antwoord ligt wel eigenlijk in lijn. Als je hem op de letter bekijkt, zegt Eva iets uitgebreider. Verwoordt Eva het iets uitgebreider als dat God het in Genesis 2 heeft benoemd. Dus je stelt een hele goede vraag. Maar er zijn discussies of dat daadwerkelijk ook iets fout is, zeg maar. Of het aanraken of niet eten, zeg maar. Dat is allebei. Eva is eigenlijk iets zorgvuldiger nog. God zegt, je moet niet eten. En Eva zegt, ja, je moet zelfs niet aanraken. Dus je kan het ook positief interpreteren. Of nou, als je niet eet, moet je het ook niet aanraken, weet je wel. Dus stoppen met roken, maar een sigaretje in je handen draaien, dat werkt ook niet. Dus ja, dus dat wordt verschillend uitgelegd. Goeie vraag. Goed, ja. Ja,
dat is echt
de ellende van iedere man. Ja, maar de vraag is nou, had Eva nou een stap vooruit moeten doen of had die vrouw nou een stap achteruit moeten doen? Oké, die gaan we niet beantwoorden. Martin die gaat geloof ik nog huwelijksonderwijs geven. Maar er zit wel dit mechanisme in, hè. Zie je, vrouwen, echt... Duw je man naar voren, want ze heeft zichzelf... Van Adam heeft het niet geleerd, laten we het zo zeggen. Ja? Maar vrouwen, zoek je bescherming als je man hebt. Zoek je bescherming achter je man. En man, alsjeblieft, stap vooruit en bescherm je vrouw. Dat is de boodschap van jouw vraag. Ja? Oké. Ik moest er even uit. Aan de hoop mensen horen hier. Goeie vraag, Marijk. Oké, we gaan even door. Ons emotionele hart. Wat is de impact van de zonde op het emotionele deel? Welk vers staat die? Wie biedt? Ja, hè? Vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom begeerenswaardig om er verstandig door te worden. En zij nam van de vrucht. Zie je? Opvallend is, die boom was een lust voor haar oog en begerenswaardig om ervan te eten. Zie je de morele verandering in het volmaakte hart van Eva? Moet je voorstellen, ze wandelt in het hof en ze is misschien wel 1000 keer voorbij die boom gewandeld. Is die boom fout of is er een verandering in haar hart? Wie zegt de boom was fout? Of wie zegt, het hart was fout. Het laatste, hè? Er is iets, de impact van de zonde op ons emotionele hart is dus niet de buitenkant, niet de boom is fout. Nee, doordat de aanval op het emotionele hart was gericht en impact heeft gekregen, is dat wat helemaal niet begerenswaardig was, is begerenswaardig geworden. Dat is een goede vraag. Wanneer de oorsprong van de zonde exact heeft plaatsgevonden. Ik zie het meer als een mechanisme, deze verse, waarin die verandering gaande is. Zie je? Er waren geen zondige verlangens aan die boom aan zich. Maar omdat de Satan ingang kreeg in het hart van Eva, werd die boom begerenswaardig. En daar ging het fout. Dat is nog vandaag de dag nog steeds zo. Ik heb een tijd lang opgelopen met iemand die een probleem had met cocaïne. Cocaïne is niet mijn zondeprobleem, om zo maar te zeggen. Dus ook al zou hier een pallet cocaïne staan, ik zou vragen, moet ik er water bij doen, dan kunnen we een muurtje stukken. Ja? Die cocaïne is voor mij niet het probleem. Waarom niet? Omdat ik niet ten aanzien van cocaïne een begeerte in mijn hart heb. Maar voor die broeder met wie ik opliep, was dat wel een probleem. Is die cocaïne fout? Nou, het wordt, ja. Cocaïne is niet goed. Laten we het daar even op houden. Maar je begrijpt wat ik wil zeggen, hè? Hier zit het hoofdprobleem, de impact van de zonde. Het derde, de strijd van de wil, staat ook in vers 6. Zie je? Ze nam van de vrucht en ze at ervan. Zie je? Ze had een wilsbesluit genomen. Ze zag dat die goed was, begeerenswaardig. En ze denkt, die wil ik hebben. Die wil ik. Die wil ik hebben. En ze nam die vrucht. Zie je? Dus ook op de impact van de zonde, van de leugen, van het nieuwe waardesysteem, is dat je je wil om gaat zetten in daden. En zij wijdt zich op dat moment toe aan het nieuwe, aan de nieuwe overtuiging die binnenkwam. Dus de oude overtuiging zegt, dit moet je niet doen. En de nieuwe overtuiging zegt, dit moet je doen. En met haar wil kiest zij voor het nieuwe spoor. Dat is de impact van de zonde. Dat is kapot gegaan aan Gods concept. Oké. Nou, ja, zeker.
Je ziet hier dat er een verschillende duidelijke gradatie in zit. Dus dat het begint met het gestalte, dat heeft zijn uitdrukking van verlangen en
ja.
Is die gradatie altijd van toepassing?
Ja. Dat is een uitstekende vraag. En die is heel moeilijk te beantwoorden. De vraag is, is het zo dat jij begint met denken en daarna heb je het over gevoel. En dan neem je een keuze. Is dat doorgaans de route die plaatsvindt? Dat is een heersende overtuiging. Je bent niet de eerste die deze morgen deze vraag stelt. Een heersende overtuiging is dat dit doorgaans de route is. En de eigenlijke vraag daarachter is, welke van de drie componenten in ons hart is eigenlijk de dominantste of de belangrijkste? En die zet een bepaalde oorzaak-gevolgreactie in. Nou, nu zou je kunnen zeggen van het evangelie zegt, je moet vernieuwd worden in je denken. Dus als je vanuit die context denkt, en ik denk dat dat gezond is, dan zou ik dus op zich durven denken dat het denken wel een hele belangrijke plek inneemt. Maar, ik ga heel even, even dat plaatje, ik weet niet, ik denk dat mijn pointer, een aardig handje, Kijk. Jij zegt denken, emoties, wil. Is dat de route? Ik denk dat er in ons hart is er een drie-eenheid. Want wij zijn geschapen naar Gods beeld. De drie-eenheid zie je in zoveel principes terug. Dat zien wij ook in dit concept. Dus alles staat met elkaar in verbinding en er is niet een eenrichtingsverkeer. Daar ben ik van overtuigd. De vraag is, moet je je denken vernieuwen, komt het dan goed met je emoties en je wil? Als je dat zou veronderstellen, dan zou ik zeggen, als jij goed denkt, dan voel je de dingen die goed zijn en dan ga je automatisch goede keuzes maken. Dus dan wordt voor de keuzes wordt je gevoel bepalend. Dat is typisch de cultuur waar we in leven. Dat is niet zo. Toewijding, dat is het probleem voor je wil. Verlangen, dat is de motivator voor je emoties. Geloof is voor je denken. Dus je moet niet in een volgorde denken, maar veel meer in een drie-eenheid, waarvan ik wel denk dat dit wel, als je ergens een kroontje op zou moeten zetten, dan zou ik hem in dit deel plaatsen. Ja, dat klopt. Nog een vraag. Ja.
Die vind ik wel wat dieper eraan.
Ja.
Als je gewoon je hele positie
van God. Klopt.
En dat bepaalt wat je denkt.
Ja.
Dus zou je niet veel meer moeten spreken van de oorsprong is ook je gezindheid.
Ja. Ik zou zeggen, je gezindheid, dat is eigenlijk, de definitie van gezindheid is de samenvoeging van je geloof en je verlangens en je toewijding. Dat is je gezindheid. De samenvoeging van je geloof, van je verlangens en je toewijding. Dus van de onderlaag. Dat is eigenlijk je gezindheid. En je denken is, ja, dat is, weet je, ik heb gezegd, de relatie tussen ons hart en ons denken. Maar in onze taal, zeg maar, is denken echt wel alleen het cognitieve deel, zeg maar. Ja, en de gezindheid gaat dieper. Ja. Ja. Ja, nee, dat is niet waar. Want als je zegt door jouw denken, weet je wat waar is. De vraag is, de bron, de waarheidsvraag zit natuurlijk in de bron. Ja, precies ja.
Zeg maar wie je bent en wat je gezindheid is.
Ja, ik vraag me af of dat echt zo is, zeg maar. Want dan kom je op de vraag, als dat zo is, als het echt zo is, dan zou een zwaar gehandicapt kind niet tot geloof kunnen komen. Want dan zou je een bepaald IQ nodig moeten hebben om de waarheid van God, zeg maar, te omarmen. Ja, dat is een spanningsveld, hè? Snap je? Dus ik denk, de waarheidsvraag, die zit in de bron. En de vraag is of die bron, of de onderlaag, de gelovende verlangens en toewijding, of die aangesloten is op de goede bron. En ik geloof ook dat als jij je toewijdt aan de goede dingen, zeg maar, dat je ook anders kan gaan denken. Als ik mij toewijd om bepaalde keuzes te maken, dan voelen ze misschien in eerste instantie helemaal niet goed, maar op lange termijn voelt dat heel goed. Ja, nou precies. En daarom zou ik toch een kroontje willen zetten op dit deel. Niet op basis van wat je denkt, maar op basis van wat je gelooft. Dus dat klopt. Ja.
Ik hoop het eens, maar wel dat de bron van de zonde in je eigen begeerte is.
Juist. En dat is, je hebt tegenstrijd. Nou, daarom, wij, kijk, ik als mens denk ook het liefst in hokjes. Want dan heb ik een formule waardoor dat ik kan veranderen, maar je hele hart moet veranderd worden. Dus daarom kan je niet expliciet zeggen van het is of dit deel of dit deel. Nee, we praten over deze drie, dat is één. Maar goed, het geloofssysteem, de dingen die je gelooft, het geloof, daarom zeg ik, ik zou een kroontje op dat geloof willen zetten. Omdat dat natuurlijk het meest bepalend is. Maar de dingen die jij gelooft, wat ik ermee bedoelde, is die komen ook voort uit een bron. Dus de vraag is je bron zuiver? En dan boor je wel het juiste geloof aan. Maar je kan niet zeggen, als je alleen maar goed gelooft en goed denkt, dan komt het met je wil en je toewijding en dat soort dingen. En je gevoel is wel goed. Die dingen kan je niet, die kan je niet zo plastisch neerzetten. Oké, we gaan verder. Ik was bij de gevolgen. En dit is indrukwekkend, wat je nu gaat zien. Irritant zeg, zo stap voor stap. Ik ga ze even allemaal op een rijtje zetten. Lieve mensen, de gevolgen van de morele veranderingen in de drie componenten van ons hart, die zien we in Genesis 8. Oh, nee Siri, niet. Die zien we in Genesis 8. Nou ja, tot de rest van de Bijbel zou je zeggen. Maar we zien ontzettend veel gevolgen in Genesis 3 vers 8 en de daaropvolgende versen en in Genesis 4. Wat zien we? Ze werden zich bewust van het kwade. Sindsdien was er nog geen onveiligheid. Hè? Daarna was er onveiligheid in de wereld. Ze gingen zich bedekken. Genesis 3 zegt, ik hoorde een stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Zie je, die stem die zo vertrouwd was, die was onveilig geworden. Weg. Ze gingen zich schamen. De dingen, ze waren naakt. Er was het, hè? Aan hun, schaamte delen, daar was niks zondigs aan. Maar na de zonde, de impact van de zonde, is dat een probleem geworden. Ze gingen dat gelijk bedekken. Er kwam angst. Ze gingen slechte keuzes maken. Het is te dwaas voor woorden. Ze gingen zich verbergen voor God. Die al het beste aan hen had gegeven. Hè? God had gezegd, de aarde was zeer goed. En voor die goede God gingen zij zich verstoppen. Ze gingen de schuld afschuiven. Adam, Eva, dat is het probleem. Eva zegt, nee, de slang is het probleem. Blame shifting. Ontzet. Zit ook in mijn hart. Hè? Geef mij feedback. Nee, jij bent het probleem. Het is het eerste wat je voelt, hè? Falend leiderschap, we hebben het er net over gehad. Strijd, vijandschap. Kain en Abel, hoofdstuk 4, verschrikkelijk. Moeite en pijn. Het baren van kinderen sinds die tijd. Zie je de enorme impact van de zonde? En ik wil er toch bij zeggen, al deze dingen zijn gevolgen van de zonde. En om heel eerlijk te zijn, ze zijn geen ziekte. Wat ik ermee wil zeggen, is een angstsyndroom, dat heeft een zondecomponent. We leven in een maatschappij waarin zonde ziekte is geworden. Maar kijk in Genesis 3 wat er in het hart is veranderd en je moet wel tot een andere conclusie komen. Goed, ik kan hier niet lang bij stilstaan. Maar het is wel goed dat wij beseffen dat al deze ervaringen, die waren niet in de beleving van de mens, als ze uit de juiste bron hadden blijven putten. Oké, zeg je nou, dit is een beetje deprimerend. Dan zeg ik, ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd, er is hoop. Weet je wat de Heer Jezus over zichzelf zei? De geest van de Heere is op mij. En die geest, die heeft mij gezalfd. En er staat, er staan een aantal dingen, onder andere, om te genezen die gebroken van hart zijn. Heb jij iets van de gebrokenheid in je eigen hart ontdekt vanmorgen? Dan zeg ik je, dan gaan we nu naar de Heer Jezus toe. Want hij, het is zijn specialiteit, het is zijn bediening om te genezen wat kapot is gemaakt. Ik wil dat doen aan de hand van een voorbeeld uit het leven van de Heer Jezus zelf. En ik wil bijvoorbeeld al zeggen dat jij en ik deel kunnen krijgen aan deze heling, aan datgene wat Jezus als erfenis op aarde heeft gebracht, door het geloof. Door het geloof worden wij gerechtvaardigd, maar door het geloof ontvangen wij ook het leven van Jezus in ons. Het is Gods verlangen dat je niet meer uit die zwarte bron blijft putten en met dat gebroken hart blijft zitten, maar door het geloof in de Heer Jezus wil hij ook herstellen dat wat kapot is gegaan voor de zonde, want zijn offer is voldoende. Is, mensen, echt waar, er is hoop. Ook voor al die gevolgen. Ik weet niet met welke gevolgen van de zonde jij op dit moment in jouw leven zit, maar het kan een kanteling, een wending krijgen in jouw leven. Goed. Hij heeft dat op de aarde geleefd en geleden, zeg maar. Hij heeft op de aarde geleefd en geleden zonder te zondigen. Zijn hart is volmaakt blijven functioneren te midden van een aarde, wereld die kapot is, hè? Die gebroken is door de zonde. Bladen met mij mee naar Marcus 14. Dit is heel belangrijk. En wat ik hier ga doen, is ik ga je laten zien dat Jezus op aarde als volmaakt mens heeft laten zien, maar ook een erfenis heeft nagelaten die jouw deel kan worden door het geloof, in alle functionaliteiten van zijn hart, in alle onderdelen van zijn hart. Marcus 14, vers 32 tot 36. Is er iemand die vers 32 tot en met 36 wil lezen?
En ze kwamen op een plaats waar van de naam Getsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen: ga hier zitten totdat ik gebeden zal. En hij nam Peter, Jacobus en Johannes met zich mee en begon inderdaad en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waar. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat u aan hem voorbij zou gaan. En hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, niet wat ik wil, maar wat u wilt.
Oké, we zien hier de lijdende borg. Jezus. Welk deel van het hart van Jezus, die valt je, die springt er als eerste voor je uit? Wie?
Emotie.
Waarom? Zeer bedroefd, hè? zeer bedroefd, staat er in vers 34. En vers 33, zeer angstig. Jezus' emotionele hart springt er hier als eerste uit. Oké, zijn emoties als angst en droefheid fout? Nee, hè? Jezus is het volmaakte beeld van God en heeft op aarde geleefd en geleden zonder te zondigen. Angst en droefheid zijn dus in zichzelf niet fout. Maar de manier hoe Jezus dat vorm gaf, dat is fenomenaal. Emoties en verlangens, die springen er als eerste uit. Waarom zijn angst en droefheid van Jezus niet fout? Nou, dat is maar om één ding. Deze emoties, die zijn een uiting van zijn geloof. Nou zeg je, wat bedoel je? Oké, Jezus, van eeuwigheid tot eeuwigheid. De drie eenheid, God, Vader en Zoon, stond op het punt om de relatie tussen God en hemzelf, dus de drie ene relatie in zichzelf, die stond op het punt om kapot te gaan. Is dat iets om angstig en bedroefd van te worden of niet? Zie je? Zijn verlangen dat die relatie in stand bleef, dat de relatie met zijn vrienden, met wie hij zo intens heeft opgetrokken, dat die in stand bleef, die was aan het knappen. En hij werd angstig en bedroefd. Het lijden wat voor de deur stond, overzag hij. Is dat iets om angstig en bedroefd van te worden? Terwijl dat God volmaakt deze aarde geschapen heeft, zonder zonde, zonder lijden. Al die gebrokenheid, die verdorvenheid, die ging hij dragen. Is dat iets om angstig en bedroefd van te worden of niet? Zie je? Jezus die had een juist verlangen en daarbij had hij passende emoties die een uiting waren van zijn geloofsvertrouwen in God. Prachtig. Het kostbaarste wat hij zat, ging hij verliezen. En daarom werd hij angstig en bedroefd. Oké, we gaan door. Wat zien we in dit gedeelte terug waar Jezus in gelooft? He, dus wat kenmerkt zijn denken? Kijk, het is naar zijn gebed. Wie? Juist. Voor God is alles mogelijk. Dat is zijn waardesysteem, hè? Dat is zijn heersende overtuiging. Prachtig. Hij had de juiste kennis die hem staande hield in de praktijk. Die waren bepalend voor dat hij in die situatie blijft staan, hè? Alle dingen zijn mogelijk aan u. Ik vertrouw u volledig. En daarom ga ik deze weg. En die blijf ik gaan. En dan de wil van Jezus. Hoe functioneerde de wil van Jezus? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo'n grote daad, zo'n groot wilsbesluit, zo volmaakt, is er in de geschiedenis nog nooit geweest. Jezus, die offerde zijn wil op. Nee, niet dat het er niet mocht zijn, hè? Nee, hij zei: Vader, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. Dus hij maakte zijn wil wel kenbaar, maar hij prioriteerde Gods wil boven zijn wil. Zie je, Jezus was gewoon mens. Hij had gewoon verlangens. Hij wilde gewoon dingen. Hij had ook zichzelf. Hij wilde, zeg maar, vanuit zichzelf als mens helemaal niet, zeg maar, die leidersbeker gaan drinken. Maar dat was niet leidend. Nee, hij wijdde zich toe aan zijn vader en toen zei hij: niet mijn wil. Drinkbeker voorbij. Nee, uw wil. Drinkbeker drinken. Dat ga ik volgen. En daarom maakte hij de keuzes. En wat is nu voor ons niet alleen de les als mooi voorbeeld? Door het geloof in de Heer Jezus heeft hij een erfenis nagelaten om degenen die gebroken van hart zijn te herstellen. Geloof alleen. Hij heeft de daad gedaan. En wij ontvangen door het geloof die nieuwe bron, waardoor ons geloof, onze verlangens en onze toewijding zuiver op God gericht kunnen worden. wat een herstel met zich mee zal brengen. Oké, hoe moet dat geloof in jouw en mijn leven functioneren? Heel kort. Als een denkend geloof. Wat bedoel ik? Geloof in de Heer Jezus en in zijn woord. Ik heb worstelingen gehoord, hè, van mensen. Ja, ik werk hier, ik woon hier. Daar geloven ze dit. Nee, dit is de schrift. En sta je denken niet toe om een spoor te volgen wat buiten de kaders van de schrift je laat bewandelen. Dus vul je denken met zijn woord. En dan ga je de wereld zien vanuit Gods perspectief. En we hebben het gehad over de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Dan ga je, zoals Jezus, de dingen denken die God denkt. Ik ga 3 voorbeelden. Ik heb gezegd dat ik bang was, hier voor de groep. Ik ga ook 3 voorbeelden geven. Of 2 of 3, ik zal even kijken omwille van de tijd. Hoe God herstel heeft bewerkt in mijn leven. Ik heb een gehandicapte zoon. Mijn tweede zoon. Nee, mijn eerste zoon, mijn tweede kind. En ik heb jarenlang geworsteld. En dit wil ik niet. En omdat ik dat niet wilde, heb ik alles in staat gezet om te doen alsof het er niet was. En om hem zo te helpen dat het allemaal wel meeviel. En toen las ik op een gegeven moment 1 Korinthe 1. Prachtig. Het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. Daar zit je dan, met je zoon met zijn laag IQ. Het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. Het onaanzienlijke voor de wereld is aanzienlijk bij God. Er kwam een nieuw geloofssysteem door genade in mijn denken. En vanaf die tijd is er geen grote vreugde dat God de gebrokenheid van dit leven aan mij heeft toevertrouwd. En ik zie mensen meewarig wel eens naar mij kijken, wat doe jij? En ik denk, prijs de Heer. Jij weet niet hoe ik gezegend ben. En als ik iets van de praktijk deel, gelukkig gaat het nu goed, dan wil je denk ik niet met me ruilen. Goed, iedereen heeft zijn eigen ding hoor, dus het gaat echt niet om mijn ding. Het gaat me over de genade die in je denkende hart kan plaatsvinden door het geloof en volg zijn woord. Oké, hoe moet dat geloof van Jezus gaan functioneren in ons hart? Als een verlangend geloof. Wat bedoel ik ermee? Nou, als je de dingen gaat verlangen die God verlangt, dan gebeurt er eigenlijk dat je een nieuw pakket van waarden, van verlangens krijgt. Nee, niet dat er zoiets verandert als zijnde van, nou, je wil alleen maar voor God leven en verder is er niks meer. Als jij een single bent, dan heb jij gewoon een gezond verlangen, meestal althans, naar een levensgezel. Als jij werkloos bent, dan heb je een gezond verlangen om aan een baan te komen. Nee, wat ik bedoel is, als je geloof, vertrouwen zeg maar, op God wordt veranderd door het geloof, je vertrouwen op God wordt veranderd door het geloof, krijg je een nieuw pakket aan verlangens en dan wil je God in alles, dan verlang je God in alles. Dat is wat er verandert. Oké, en die worden dan leidend boven de andere dingen en dat gaat je emotionele leven kleuren. Je emotionele leven verandert er echt door. Oké, ik ga nog een voorbeeld wat ik door genade heb ontvangen. En nogmaals, het gaat echt niet om mij hoor, het is genade. Want na onze gehandicapte zoon hebben wij een aantal jaar geen kindje gekregen. En dan komt het moment dat je samen met je vrouw daar eens over nadenkt. Wat is nou de wil van God hierin? En er komt een verlangen om toch weer een kindje te krijgen. En mijn vrouw werd zwanger. En mijn oudste dochter, die had haar blijdschap moeten zien. Prachtig. Nieuw leven geeft vreugde. Niet altijd makkelijk, maar het geeft wel vreugde. 15 weken later zaten wij in het ziekenhuis. En hebben we het kindje moeten weg laten halen. Niet omdat het abortus was, maar omdat het kindje niet meer leefde. Oké, wat gebeurt er dan? Dan word je verdrietig. Dan word je intens verdrietig. En zeg, Heere God, hoe kan het nou? Toen kwamen wij thuis. Toen zei mijn vrouw, Ar, weet jij wat jij gebeden hebt de afgelopen week? Ik zei, nou, om heel eerlijk te zijn, ik heb even niet scherp wat je bedoelt. Nou, zeg, jij hebt gebeden. Heer, laat dit kindje niet geboren worden om te zondigen, maar om voor eeuwig te leven tot uw eer. Op dat moment werden mijn vreugdetranen, mijn verdriet, werden vreugdetranen. Wij werden echt intens blij. Prijs de Heer dat wij een kind hebben gekregen, wat nooit één zonde doet, maar voor eeuwig God zal aanbidden. Snap je? Mijn emotionele leven veranderde. Nee, niet dat ik niet meer verdrietig was, hè? Maar ik zeg wel eens, ik kreeg gezond verdriet terug. Ik ben niet bitter. En ik kreeg een intense vreugde erbij. Zie je, mijn emotionele leven veranderde door het geloof in de Heer Jezus. En dat is genade, want er is verandering plaatsgevonden. Dus er was eens wat anders. Oké. Ik wil één ding hierover zeggen. Wij leven in een cultuur waarin emoties nog wel eens worden weggepoetst. Ik kan er ook een handje van hebben. Je moet niet bang zijn. Wat je dan doet, of je moet niet verdrietig zijn. Je hebt een slechte boodschap. Nee, ik mag niet verdrietig zijn. Daarmee denken ze dat ik God niet vertrouw. Wat je dan doet, is je amputeert een deel van je hart. En als man kan ik er heel snel in zijn. Laat ik maar heel eerlijk zijn. Oh, niet te heftig emotioneel. Maar je amputeert een deel van je hart. Die emoties zijn niet zozeer fout. Maar wat ligt daaronder? Zijn je verlangens goed? Nou, dat moet misschien getransformeerd worden. In die tijd leven we. Oké, derde. Hoe moet dat geloof gaan functioneren in ons leven? Als een toegewijd geloof. Oké, hoe functioneert dat dan? Nou, dat functioneert als volgt. Je gaat keuzes maken die God eren. Stel jezelf de vraag, wie wil ik eigenlijk volgen? Of wie dien ik met deze keuze? Staat mijn persoon centraal? Of wijd ik mezelf toe aan God, ongeacht de consequenties die dat heeft voor mij? Oftewel, je zegt wat Jezus doet. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Oké, hoe functioneert dat in de praktijk? Als oudste krijg je niet alleen maar complimentjes, kan ik je vertellen. Er zijn dingen die ik soms door heb gekregen, die zijn feitelijk zo onjuist, dat ik als mens de neiging heb, om te zeggen, nou hier ga ik rechtstreeks tegenin. Een tijd geleden heb ik dat meegemaakt. En ik zeg, Heer, het klopt niet. Ik geef het over aan u. Het is uw zaak. 4 maanden later kreeg ik een berichtje van die broeder. En die zegt, ik moet iets aan jou belijden. Oké, broeder. Het is je vergeven. Prijs de Heer. Snap je? Een toegewijd geloof gaat keuzes maken in de vorm van niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo krijg je deel aan de bediening van Jezus, namelijk hij herstelt gebrokenen van hart. En het gaat je leven in een ander perspectief zetten. Oké, het is nu 12:00. Ik wil 5 minuten ruimte geven dat je even met elkaar bespreekt, misschien iets van deze lezing wat je hebt geraakt. Of deze vraag die ik nu even hier laat staan. Neem daar 5 minuten de tijd voor. Dan sluit ik in 10 minuten af met de omgeving van ons hart. Zodat we om 12:15 ongeveer kunnen gaan pauzeren. Ja.
Maar hoe kan dat dan? En snap je, komt angst nou wel, of kan angst ook van God vandaan komen?
Nou, we hebben de impact van de zonde op ons emotionele hart, om zo maar te zeggen, is dus dat er nieuwe begeertes, bij de volmaakte begeertes zijn er nieuwe begeertes gekomen, verlangens gekomen, die ook hele andere emoties met zich meebrengen. Dus, kijk, als er nooit een zonde had plaatsgevonden, had de emotie angst er in zichzelf niet geweest. Maar Jezus is tot zonde geworden zelfs. En daarom heeft hij ook te dealen gehad met die emotie. Dus in die gevallen wereld, waar dus ook die angst en die emoties aanwezig zijn, daar is Jezus binnengekomen. Nou, is angst van God? Nee, dat is een vraag die je ook anders zou moeten stellen. Is het verlangen of de dingen die jij begeert, waren die op God gericht of waren die op zichzelf gericht? Dat bepaalt eigenlijk de wijze van het morele kompas van het emotionele hart. Dat bepaalt eigenlijk of dat verlangen terecht is geweest of dat het een schadelijk verlangen is. Nou, dus de verbreking van de drie-eenheid tussen Vader, Zoon en Geest, de verbreking tussen relaties, God ons heeft ons geschapen als een relationeel wezen, dat is het allerergste wat er is. Je zou willen dat je zoals Jezus verbonden was, hè, in de hemel, nog voordat er überhaupt de zonde had plaatsgevonden. Nou, dat dat stond te gebeuren, ja, dat beangstigde hem zeer goed. Kan je dan stellen dat het verkeerd is? Nee, het is goed, het is een uiting van geloof. Omdat het eigenlijk in zijn geloof beleidt hij, u bent de drie enige God bij wie het goed en volmaakt is. Zie je? Dus Jezus' angst was, zeg maar, in zijn mens zijn, een uiting van geloof. In de bedeling waarin, nou ja, hij kwam. En dat is na Genesis 3.
Als wij angst ervaren,
dan is dus de vraag, waar komt dat vandaan? Dus de angst in zichzelf, die hoeft niet fout te zijn, maar de vraag is waar het vandaan komt. Als jij angst ervaart op het moment dat Joost de straat op rent, dan ben ik heel blij dat jij angst ervaart. Want dat zet je direct aan tot de wilsbesluit en je grijpt hem in zijn kraag om bij die auto vandaan te houden. Het zou apart zijn als jij er niet bang voor zou zijn. Van nou, ik ga nu de A16 op. Ben aan mijn rijken. Het zou heel apart zijn. Snap je? Dus toets je verlangens. Toets je begeertes. Dat is heel belangrijk. Daar gaat het om. Dat is de diepte van het hart die we naar boven moeten halen, waar Spreuk het over heeft. Ja? Ja.
Dus alles afdekken, alles weghouden. En aan de andere kant ook de leeftijd mee omgaan. Het is een heel ingewikkeld spanningsveld.
Ja. Klopt.
Wat ook juist misschien voor strijd kan zorgen.
Ja.
En ik kom daar nog iets aan een bepaalde aandacht voor vandaag. Om de toepassing van die vers ook meer vorm te geven.
Vanmiddag gaan wij kijken naar de praktische verandering van ons leven naar het beeld van Christus. En hoe je daarmee om kan gaan, is, kijk, de kaders van Gods woord, zeg maar, die zijn belangrijk. Maar de benadering, zeg maar, die is ontzettend. Kijk, Adam die heeft de verantwoordelijkheid gekregen, zorg voor alle levende wezens. Hij mocht namen bedenken, dus hij had een enorme vrijheid. De opdracht die hij kreeg is, zorg voor de levende wezens. Snap je? Dus we hebben een immense vrijheid die gekaderd is binnen de verordeningen van God. Nou, wat moet je beschermen in je hart? Ja, dat zijn die drie componenten, zeg maar. En soms is dat een spanningsveld. Soms komt dat heel nauw. En soms heb je daar veel meer ruimte in. De vraag is, jouw gezindheid of je geweten, zeg maar, is dat goed gevormd? Ja, dat is echt maatwerk. Kijk, de ene keer zou je zeggen tegen, ik moet denken aan een voorbeeld van als je seksuele voorlichting nu geeft aan een tiener. Nou, daar kan je heel strak in zitten en alleen dit doen we wel, dit doen we niet, dit zegt de Bijbel, klaar. Maar wij staan ook in een context. 50 jaar geleden werden er hele andere dingen gevraagd rondom het vraagstuk hoe geef je bijvoorbeeld seksuele opvoeding vorm. Er waren hele andere dingen nodig. De norm is niet veranderd, alleen de toepassing daarvan die is heel anders. Omdat je 50 jaar later leeft met billboards, internet en weet ik veel wat voor informatiebronnen dat we allemaal hebben. En dat vraagt het maatwerk. En dat is het leuke, dat de vraag die jij stelt, die is heel moeilijk te beantwoorden, omdat het maatwerk levert. En wat is daarvoor nodig? Dat is relatie en gesprek nodig. Dus ik moet vragen stellen om de toepassing te kunnen maken van het vers Spreuken 4:23. Ja, ik zou graag soms formules hebben als man, zeg maar. Lekker makkelijk. Maar die is heel moeilijk te beantwoorden in één antwoord. Maar we gaan het vanmiddag wel in de praktijk verder nog uitwerken. Je geweten, die zit in het kompasje wat ik heb laten zien, in dat plaatje met die drie delen. In elk deel heb ik een kompas. En de afstemming van het kompas op de bron, dat is bepalend voor de functionaliteit van je geweten. Dus je kan niet zeggen, die zit op één punt. Ik zou zeggen, je geweten is de afstemming van die kompasjes op die bron. Op die bronnen, zeg maar, die in de diepte. Ja, dat is een goede vraag. Daar hebben ontzettend veel mensen mee te dealen, want we zijn allemaal met een zondig hart geboren. Dus we zijn allemaal geneigd tot alle kwaad. Misschien een beetje een deprimerende boodschap, maar dat is wel de realiteit. En daarom is het dus uniek dat we dit woord hebben. En moet je leren om te leven zoals dit woord zegt. De Heilige Geest die zegt, ik zal u dit woord in herinnering brengen. Johannes 14, vers 14. Dus soms heb ik moeten leren dat dingen waarvan ik aangeleerd had, dat is fout, dat die helemaal niet fout waren. Dat voelt heel raar, want als je dan voor het eerst gaat doen, ja, als je voor het eerst op zondag naar het strand gaat, als je dan, zeg maar, ik heb echt heel fijne ouders, hè, maar ik ben wel opgevoed in een systeem dat je op zondag ga je alleen naar buiten naar de kerk, verder blijf je binnen. Als je dan voor het eerst op zondag naar het strand gaat, ja, weet je, op het 's avonds, ja, dan denk je, moet ik het nou blijden of niet? Voel je? Dat is leuk, hè? Iedereen lacht, dus iedereen herkent het op een of andere manier. Nee, ik heb dus ook moeten leren om dit als moreel kompas in plaats van een waardesysteem die mijn ouders met alles wat in hun was ook weer hebben ontvangen en proberen door te geven. En daar ben ik God zo dankbaar voor. Maar tegelijkertijd heb ik af en toe wat moeten fine-tunen op basis waarvan het inzicht ik in de schrift heb, hoe we ons leven mogen vormgeven. Iedereen zit daarin, want iedereen heeft zijn eigen context. En elke ouder heeft ook een zondig en gebroken hart, dus is niet volmaakt zoals Jezus. Ja. Oké, we zijn inmiddels 10 minuten verder. Maar misschien is het mooi als je kort even deze vraag of iets anders even met elkaar bespreekt, want vaak maakt het wel wat los en dan rond ik af. Ja? Ik wil eigenlijk doorgaan met de afronding van deze morgen. Als jullie een gesprekje kunnen afronden, dan ga ik ook afronden. Goed, omwille van de tijd ga ik dit gedeelte enorm inkorten. Van een kwartier tot 5 minuten. Want je kan niet zeggen dat ons hart in een vacuüm leeft. Wij leven niet in een vacuüm. Wij leven in een context. En die context die bestaat grofweg uit 5 elementen. 5 dingen met wie of wat we in verbinding staan. En je ziet er maar 4 op de PowerPoint en dat is heel bewust. De eerste is God. De tweede is jezelf. De derde, dat zijn anderen. De vierde context waarmee je in verbinding staat, dat is altijd, dat is permanent. Dat zijn de omstandigheden. En de vijfde, dat is Satan. die heb ik bewust even hier niet benoemd, omdat het voeren van geestelijke strijd, dat is een aparte les, een apart onderdeel, dus daar gaan we vandaag even niet aanroeren. En ik denk dat met de strijd die in ons hart gaande is, dat we daar voor nu even genoeg aan hebben. Ik ga ze kort langslopen. Ons hart functioneert dus niet in een vacuüm, maar die functioneert in de context. God is per definitie de belangrijkste context van ons hart. De belangrijkste context van ons hart. Met wie we in verbinding staan en op wie we reageren. Met alle delen van ons hart. Wij zijn geschapen om God te aanbidden. En wat we goed moeten begrijpen is die definitie van aanbidding. Wij zijn geschapen in Genesis 3 naar ons beeld en onze gelijkenis heeft God de mens geschapen. Dat zei hij. En in het Engels wordt daar een woord gebruikt wat betekent imiteren. Dus wij zijn geschapen om God te imiteren. Dus wij moeten met ons denken en ons waardesysteem, ons geloofssysteem, verlangens, gevoelens, keuzes, etc. Moeten wij God gaan imiteren. Dus wij staan met hem in verbinding en reageren op hem. Dus de vraag is, functioneert ons hart op die manier in relatie met God, dat het hem imiteert of weerspiegelt met al die onderdelen? En de toets is de definitie van aanbidding die ik je heb gegeven. Oké, 2. Heel kort. Je staat ook in verbinding met jezelf. Iedereen heeft een eigen perceptie van zichzelf. Oké. Hoe je eruit moet zien, hoe je moet gedragen, wie je bent, wat je doet. Dat Adam ook, hè? Die kreeg de opdracht, ga voor de schepping zorgen. Oké, nou, hoe ga ik dat doen? Wat is mijn rol? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Wat delegeer ik? Wat doe ik zelf? Kan ik dat? Kan ik dat niet? Allemaal dingen, een perceptie van jezelf. Nou, op welke manier sta jij met jezelf in verbinding? Welke standaard volg jij met heel jouw persoonlijkheid, met heel je hart? Is dat Gods verlangen en zijn standaarden? Of zijn dat de dingen die je jezelf aanmeet? Een toetsje, heel praktisch. Mag je in de pauze over nadenken, of vanavond. Wat zou jij graag aan jezelf willen veranderen? Hoef je geen antwoord hardop te geven. Wat zou jij graag aan jezelf willen veranderen? Oké. Is die verandering gericht omdat God dat graag aan jou anders wil hebben? Of is die verandering die jij op het oog wil, hebt, zeg maar, is die gericht omdat jij zelf dat om wat voor reden dan ook, door andere of omstandigheden, weet ik veel, omdat je zelf zo denkt, of je je eigen daar beter bij voelt, omdat je jezelf dat anders wil hebben? Je staat in verbinding met jezelf. Maar de vraag is dat gericht op God? Of is dat gericht op jezelf? 3. Wij staan voortdurend in contact met anderen. We zijn ook geschapen als een relationeel wezen. In de gevallen wereld zijn opinies van mensen vaak leidend. Dus in de politiek zo, in de psychologie zo, in het onderwijs zo, in gewoon het intermenselijk contact zo. Ik vind het belangrijk wat jullie van mij vinden. Even de platte vertaalslag. Er heeft een keer iemand gezegd: jij bent het gemiddelde van de 5 personen met wie het meest intensief optrekt. Dat is een belangrijke uitspraak om zo over na te denken. Waarom zei die persoon dat? Wij staan in relatie met een ander. En waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Als die 5 personen om jou heen nou God imiteren, dan zou ik zeggen, zorg dat je als 6e daarbij komt. Als die 5 personen om jou heen God niet imiteren, dan word je hart geïnfecteerd en zou je hun volgen in plaats van dat je God imiteert op aarde. Zie je, dat is de verbinding die je hebt met anderen. En tot slot, de vierde, omstandigheden. Ik heb er een paar uit mijn eigen leven genoemd. We maken allemaal dingen mee. Dat is de realiteit. Maar de mate waarin dat impact heeft en gevolgen op je hart, dat is vanuit welke bron dat je op die omstandigheden gaat reageren. En dan bepaalt dat ook in welke mate dat een live event, om zo maar even te noemen, leidend wordt voor de uitingen van jouw hart. Daarom, de dingen waarmee je in verbinding staan. Dat is eigenlijk de hele korte samenvatting van deze laatste paar minuten. Misvormen die jouw hart, of vormen die jouw hart naar het beeld van Christus? Jij hebt een vraag. Hele korte vraag. Nou, heel bewust staat God bovenaan. Want als jouw relatie met God goed is, dan beïnvloedt dat de relatie, alle onderstaande relatie, op een positieve manier. En dat, ja, ik heb gezegd, ik heb personen op dezelfde level gezet. En ik heb omstandigheden eronder gezet. Niet omdat ik ze onderwaardeer, maar God bewust bovenaan en personen op hetzelfde level. Dat is de enige gedachte. Oké. Goed, nou, je kan me in de pauze benaderen voor vragen.